gisteren gehad, ja. Ja, mijn dochter was daar ook al. Dus ik heb haar gebeld dat ik naar huis ging. Caroline heeft gesmest dat ze onderweg is en aan de hoop te krijgen zijn.
Oh, oké.
Okay. Ik heb 10, dus dat we aan 12 moeten hebben. Nee, wat ik ook meer had, komt meer af, of ging is ook.
Dat is woensdag te zien, ordentelijk even gesproken. Kom je nog? Tussen zijn verband met Esma pas weer in maart.
Ik heb het niet gehoord. Dames en heren. Oké, je bent deur dicht, want je hebt geluid. Nou, netjes. We hebben nodig vanmorgen in eerste instantie de gewone sidui. En de machtshoge feestdagen, als we ver genoeg komen. Als je geen macht zo hebt, dan zullen we het sowieso wel doen. Dat we, er zijn wat leendingen hier om het te kunnen pakken. We hebben een paar keer over de God, over het Shema en dat soort dingen gesproken. En als je die opbouw van het Shema bekijkt, hebben we gezegd met de eerste, de tweede en de derde bracha erachteraan, is een soort drieluik. De eerste gaat over schepping, de tweede gaat over de Torah, het Joods leven, het leren. En de derde, die gaat over de geschiedenis leidend naar een, de Messiaanse toekomst toe. En daarmee ga je dus over in de Amida. 'S Avonds zit daar een verder houden de Bezamil tussen. En daar zit een Gatsikaris tussen. Je markeert door de overgang als het ware. En dat heeft te maken met het feit dat oorspronkelijk de Amida 's avonds niet een verplicht Amida was. Alleen maar de ochtend- en middagdiensten waren verplicht. De avonden niet. 'S Morgens ga je over van Gaal Yisrael in de Amida. En dat staat expliciet aangegeven in de Sidur. Zonder Amen. Het is een soort overgang zonder afbreking, want het idee van die bracha vloeit door naar de Amida toe. En dan krijg je de meerdere interpretaties en manieren van de Amida uit te leggen. En ik wil met jullie eentje nemen die mij altijd zeer heeft aangesproken. En dat is dan een vervolg op dat Messiaanse thema. En als wij een opbouw en vooruitkijk naar de Messiaanse tijd toe, de opbouw, het verlangen dat in het hart leeft, vooral voor mensen in ballingschappen zonder eigen zeggenschap over zichzelf, eigenlijk altijd afhankelijk van de willekeur van de machthebber van het moment. En dat daar het Messiaanse verlangen altijd sterk is geweest. En het terugkeer naar het eigen land. Is wel heel duidelijk. Daar leven we lang mee. En dat is natuurlijk in die hele periode van het ontstaan van de diensten, überhaupt van het eigen rabbijnse Jodendom, dat is verder allemaal in diaspora gebeurd. En in die situatie, het is dus zonder eigen staat, zonder eigen, nou ja, eigen taal had men wel in het Hebreeuws, het Aramees, funderen. Maar toch, heel veel van de elementen die in de westers denken een natie of een volk samenbindt, ontbreken in die Joodse geschiedenis. En wij zijn gebouwd op een boek en op de verhalen die van het boek bijhoren en op de legendes en op het denken wat veel in de Siddur zit. Siddur is uiteindelijk het meest gelezen boek in het Joods leven, denk ik. Dus over een bestseller gesproken. Het is wel zo dat we natuurlijk nu ook even over structuur gaan praten. Maar je maakt je structuur en betekenissen alleen maar eigen door het regelmatig gebruik van de teksten. In zekere zin zouden we dit ook een soort mantras noemen in de eigen tijdsterminologie. Als je 6 keer per dag dezelfde teksten herhaalt, dan werkt dat bewustzijnsverruimend, heb ik geleerd. Het helpt een soort, je hebt een intellectuele beleving van teksten. Maar dat is denk ik niet wat je doet als je in de dienst staat. Dan ben je bezig met eigen emoties, eigen gedachten, eigen verlangens. Tenminste soms. En dat is natuurlijk ook belangrijk was met de Amida in de hele oorsprong. Dat middenstuk, eerst is die stil. Het hele middenstuk in de herhaling, die was vrij lang open en men kon zelf invullen. Degene die het gebed heeft geleid, heeft dat zelf ingevuld wat hij daarin wilde hebben. En het is pas in de loop der tijden is het steeds vaster komen te liggen in het als theologische statements. Dat blijft dat het belangrijk is dat dit is het moment in de dienst waar je echt even een moment voor jezelf hebt. Er zijn omgevingen waar kinderen leren davenen of oren met de stopwatch. Wie is de snelste met de stille Amida? Of wie kan de snelste benchen? Dat was niet de bedoeling. En ik heb altijd in zo gekeken, voordat we weer de gazan begon, dat degene die echt daarmee bezig waren, ook klaar waren. En voor sommigen werd dat wel te lang. Lange stiltes zijn eng. Maar er zijn zoveel woorden, zoveel melodieën, zoveel geluid in onze diensten. Dat je moet ook die paar momenten van stilte en rust bewaken. En daar is in de Amida. Ik heb ook tegen mensen gezegd en geschreven met de hoge feestdagen vooral. De gazan doet de dienst en hij vervult jouw verplichting als je in de dienst, in de Siddur, een woord tegenkomt, een gedachte, iets wat je aanspreekt en waar je over wil nadenken. Doe dat dan. Hou dat vast. Zuig dat even op, beleef het. En laat degene die zingt dit allemaal doen. En later zal de rabbijn je de pagina vertellen, dan ga je het weer oppakken. Maar je moet je eigen momenten niet verloren laten gaan. Het mag. Vandaar, ik zeg dat maar, want we gaan weer structuren doen. Maar de beleving, hoe het in je werkt, dat komt op het hele irrationele vlak. Dat is waarom ook wel melodieën zo belangrijk zijn. Want die werken ook irrationeel. En dat in de gemeenschap op dat niveau functioneert. Dat is ook waarom zegt de herhaling zo belangrijk is. Want ik kan zeggen, er zit weinig spontaniteit in de dienst. Dat klopt. Met die vaste gebeden. Aan de andere kant, de vastigheid. Dat je weet, dat je kent. Heeft ook een heel eigen kracht. En is ook heel belangrijk. En het laat je ook vrij, omdat je het kent. Om met je gedachten te wandelen en weer terugkomen en doorgaan. Dus het is niet allemaal negatief, in tegendeel, vind ik in de eigen ervaring. Dus, men vloeit in de Amida. Ik heb een opzetje gemaakt, want het is een heel eenvoudig gebeuren en die is heel gecompliceerd. En ik zal dit even met jullie eerst doornemen. En dan, als je nou, ik zeg dingen die je niet snapt, en als ik te snel ga, roep dat dan. Want ik moet even proberen de lijn vast te houden. Ik zal proberen om het zo duidelijk mogelijk te maken. Je ziet in het midden staat een kolom met weekdag. En daarmee de eerste woorden of de naam, zoals die gangbaar zijn, van de 19 brachot. Het gebed heet ook Shmon Esre. Het 18e gebed, de 18 brachot. De reden dat dat heet, is van de 19 brachot zijn. Dit is een oud boek. Kent u dat? Het 18 gebed voor de stichting. Ja, we zullen het te groot van zo is. Het is eigenlijk een 78. Het 18 gebed is gewoon eens. Het is eigenlijk een boek over het Jodendom. Je leert het Jodendom aan de hand van de Amida. Het is allemaal erin. Maar het zegt ook heel veel over gebed en over deze teksten. Het is op zich een heel, nog altijd een heel goed boek. Weekdag, de gebeden zijn genummerd. Daarnaast, rechts daarvan, staat in één of een paar woorden een samenvatting van wat in de bracha staat. En in de Siddur, als je gaat naar pagina 72, dan vind je daar zowel de nummering van de brachot, de Joodse naam, de Hebreeuwse naam, en bijna dezelfde omschrijving die ik in deze kolom heb gebruikt. En zo ga je dan de herleiden wat waar hoort. Verder zie je in die tweede kolom van rechts staat Shabbat bovenop. Ik heb het gecursiveerd gedaan om het verschil snel te zien. Het woord ieder betekent hetzelfde. Dus wat links daarvan staat, betekent de eerste drie brachot zijn dezelfde. Daarna staat in de Shabbat kolom 4 tot 17 zijn samengevat. En dan onderaan kregen 17 tot 19 weer idem. Dat zijn er vier, maar het gaat om drie brachot. En dat komt omdat die nummer 19 is verschillend, 's avonds en 's morgens. En dan komt een toevoeging die ook standaard is, maar alleen bij het stille gebed. Dat is de non-bracha nummer 20. En dan zie je in de kolom, daar, rechts van een paar aantekeningen, over het karakter van die, bracha.
Zijn er nog die papieren? Zijn er nog papieren over daar, ja.
Nou, dit is wat je ziet dus, is dat er is één vorm van de Amida op de weekdag en er is een andere vorm op de Shabbat. En daar staat het invoegingen en daar staat op bracha nummer 3 dat de vorm wisselt. En dat heeft dus te maken met in welke dienst u bezig bent. Vooral in de avond, in de stille Amida, in de ochtend Amida, in de Musaf Amida, in de Minnag Amida, zijn allemaal verschillende vormen van de derde bracha. Dat kennen jullie misschien als onder naam van Kedusha. Verschillende lengte, een soort gelijk inhoud, maar toch wisselend. En dat is een oefening op zich om dat te kunnen hanteren. Verschillende melodieën ook, zeker. Ja, dat is ook zo. Dat zou je verwachten. Maar het is niet zo. waarom zou je dat verwachten overigens?
Omdat denk ik de meeste mensen op Shabbat lange tijd nemen om dit te zeggen.
Ja. Eventjes tussendoor, als ik kijk op pagina 92. Dan heb je daar onderste helft staat. Als men daarmee daar onder grote tijdstuk zegt, kan men de bracht 4 tot en met 16 vervangen door de ingekorte Amida hieronder, het zogenaamde Havinenu. Die is uitgevonden, zegt de Talmud, want je hoort niet te veel tijd te nemen als je je gebeden zegt in de tijd van de werkgever.
Ja, andere
gebeden in Shabbat. In Shabbat is ja. Ja, dit is ook zo. Bij Shabbat is natuurlijk de hele dienst, als zodanig, is langer en meer en uitgebreider. Maar net dit stuk niet. zoals u ziet, de eerste drie en de laatste drie brachot zijn vast. Die in elke Amida zijn die dezelfde. Kunnen iets van inhoud wisselen, maar in principe zijn ze dezelfde. In de stukken van 4 tot 16, die zijn ook in de dagelijkse Amida dezelfde. Er zijn ook wel kleine verschillen die kunnen optreden. Er is bijvoorbeeld in paragraaf nummer 7. We gaan nummer 8 over gezondheid en genezing staan daar in de Sidur een ingevoegd stuk gebed voor iemand die ziek is, want dat speelt natuurlijk op het moment dat je met die bracha bezig is, en dan is dat de plek waar je dat individuele stuk toevoegt. Het traditionele beeld dat je in de meeste boeken tegenkomt, is dat van, dit is een grote smeekbede aan God. En als je bij God komt om je gebed voor te leggen, heb je je netjes te gedragen. Stel je voor dat je bij Hare Majesteit komt. Dan krijg je je protocol voorgeschreven, hoe je binnen moet komen, hoeveel stappen je moet doen, hoe je moet buigen en groeten en hoe je haar of zijn hoogheid moet aanprijzen tot in de hemel, hoe je heel snel je lijst met verzoeken moet voorleggen en hoe je achteruit wandelend, buigend, onderdanig afscheid neemt. Feodale beelden, hè? Die nog altijd leven. Ik weet niet of jullie hebben meegemaakt om bij de koningin op bezoek te gaan, als zij op bezoek komt. Maar het wordt allemaal ontzettend nauwkeurig geprogrammeerd en voorgeschreven en getimed. Tot op de seconde. Het is verschrikkelijk. Nou, dit is het beeld. Je komt voor de koning der koningen en koning. Zo zegt het alleen. Want de koning van Babylon was de koning der koningen. En God is dus de koning der koningen en koning. De overtreffende trap. En die uitdrukking kom je nog altijd tegen in de falafelwinkels, waar er staat, Melech mal chayam lachima falafel. daar en alleen, hoe leeft het toch? nou, je kan je dat voorstellen, dat het zo is. Ik ben wat republikeins ingesteld.
Ja. Dat je dan bij de rest van de gebeden, de 40 tot 27 niet in stuk uitkomt, allemaal met werkwoorden in Hebreeuws.
Ja.
Slaglen, noorden, eren, verenigen.
Ja, ja. Dit is ook zo. Ja, maar dat zijn. Ja, het zijn dus. Het zijn deze 4 tot en met 16. Dat zijn de smeekbeden. Ja.
Behalve 10 tot en met
6. Ja, nou, als je de inhoud van de bracha ziet, wel, ja. Maar niet in de werkwoord of in de vorm van de tekst hier. En dit is een stuk van de smeekbeden, die zeg je op de weekdagen. Shabbat is, heet het, een voorproefje van de Messiaanse tijd. Hoe moet je de Shabbat doorbrengen? Zoals je voorstelt dat je elke dag zou doorbrengen als de Mashiach gekomen is en je in de ideale wereld leeft. Dat is hoe je Shabbat moet beleven. De zevende dag, waar je Golo HaShemayim, God voltooide de schepping. En je zegt tegen Shabbat, hoe kan dat nou? Op de zevende dag voltooide hij resten, deed toch niks? Antwoord juist, hij schiep de rust. De wereld werd voltooid. En die perfectie is wat je aan het einde van de Amida komt. Als dat beeldspraak is van de volmaaktheid, van de voltooiing, dan ga je op Shabbat geen wensen uiten. Want het is er in wezen al. Het stoort de Shabbat dus om je bezig te houden met die dagelijkse zorgen. Als je vrijdagmiddag laat weggaat van die zaak en je weet dat je maandagmorgen failliet gaat, laat het vallen en geniet van de Shabbos. Maar maak je druk om. En daar komt de koffie. Zie je?
De eerste drie zijn dus de loslatingen.
Sorry?
De eerste drie.
Nee. Ze zijn alle 19. Allemaal brachot. Allemaal brachot.
Dat de eerste drie lofzeggingen zijn en de laatste drie
dankzeggingen. Dat is in de zin van de koning. Want je zingt de koning zijn lof als je binnenkomt.
Ja.
En je dankt hem buigen, dat is achterover loopt de deur uit. Dat is het beeld, hè? Ja. Ik heb moeite met die beeld. Het past in de oude wereld. Het past niet in onze wereld. En vandaar dat dit mij veel meer aanspreekt. Ik ga het zo even doornemen, hoe ik het zie. Maar het blijft... Het blijft zo, dat ook al is de middenbrachot op de weekdag... In de klassieke beel zijn het smeekbeden. in mijn opening is het dat ook, maar veel minder. Nou, ik denk dat het niet zo'n moderne visie is. Ik denk alleen maar dat de nadruk ligt anders. Alle gewoonten, alle middagen, alle soort van dingen. Ik roep altijd van, waarom doen we dat? Have you said tradition? Ik zeg, we hebben minstens 15 redenen. Ze zijn allemaal geldig. Allemaal, ja, valid. Het ligt aan je moed, het ligt aan de situatie. wij beginnen dus te kijken op pagina 72 en met die ding daarnaast. De eerste tekst. Even kijken. Avot. En onder de streep, Avot we imahot. Dit is onderdeel van de emancipatie van de dames. En daar zijn dus aanpassingen in moderne Sidurim. Maar we hebben hier in enkele plekken alternatieven gegeven. Omdat we met meerdere gemeenten werken. Sommigen willen de imahot erin hebben, anderen willen dat niet. En er zijn er degenen die de ene keer wel en de andere keer niet. Hetzelfde geldt in het Aleinu. Daar is die twee versies van de eerste alinea van het Aleinu. Zullen we ook naar kijken. en dat heeft te maken met de bewoordingen in de tekst. Die sommigen wel acceptabel vinden. Of mooi vinden en anderen weer niet. Dus dan hebben we alternatieven ingebracht. Dat zijn teksten waar veel discussie over zijn. Er is één tekst ook in de Amida hier. Er zijn twee waar we verandering hebben aangebracht tegen de klassieke tekst. Eén daarvan is oud en veel omstreden in vele tijden geweest. Dus we zullen het even over hebben. Avot. Staat God van de geschiedenis. Als je de tekst leest, zou iemand hem willen lezen?
Prezen bent u, eeuwig ons God, van God van onze voorouders, God van Adam, God van Isaac en God van Jacob. God van Sarah, God van Milka, God van Rachel en God van Mera. Grote, machtige en onzagwekkende God, God van de hemel, God.
Wat staat erin? Wat heeft ze net voorgelezen? Wat staat daar? Welke eigenschappen?
De vader van
alles heeft geschapen. Trouw is.
Ja? Als je ziet, ja, het thema van dit is een God die geïnvolveerd is in de geschiedenis. Vanaf de schepping. Met de voorouders, Abraham, Isaac, Jacob. En die dan boven alles staat en toch bezig is te werken in de geschiedenis. Daarom, het gaat dus, die hoofdheer God, die werkt in de wereld, alles heeft geschapen in het verleden, of alles heerst, die de voorouders herinnert, die dus bewust is van geschiedenis, en dan de verlosser, de Messias, gaat brengen. Dus van begin tot eind, de hele geschiedenis beïnvloedt en leidt tot waar die zijn moet. Met behulp van de voorouders en ons, die dan de Messiaanse tijd moeten brengen als partners van God.
Jij zegt partners, maar als je dit leest, staat u dat toch boven.
Ja,
dus is het ook dat een partner verwacht een partners op gelijke hoogte. Want het is met ons medewerken.
Ja,
maar moeten we dat dan ook...
Wij zijn de werktuigen van
ja,
God.
Ja.
Oké. Dit is ook zo. Zonder mens kan God niks.
Ja.
Dus in die zin. Het vraag is, en dat is een oude vraag. Als alles voorbestemd is, hoeveel vrije wil heb je dan? Geen. Als je geen vrije wil hebt, alles voorbestemd is, waar is je verantwoordelijkheid dan? Heb je niet. Nou, we gaan uit van twee axioma die elkaar uitsluiten. De ene is voorbestemming en de andere is vrije wil. En Rabbi Akiva zei al, alles is voorzien en de vrije wil is gegeven. En wij begrijpen het niet. Maimonides schreef hij uitgebreid over. En dat was een van de redenen om zijn boeken werden verbrand. Want men zei, je moet dat niet zo expliciet zeggen, want je brengt de mensen in verwarring. Want je kan het niet hebben. En er is een concept van goddelijke voorbestemming die toch niet bepalend is voor wat de mens doet. Duidelijk? Nee dus. Nou, dat is de bedoeling. In ieder geval, dus we laten laten. Er is hier iets interessants om te zien. En dat is dat de bracha in zijn begin is niet de traditionele vorm. Of de late vastgestelde vorm. De Amida is tenminste gedeeltelijk ouder dan het vaststellen van de vorm van de bracha. Baruch atar Adonai Eloheinu, zover kennen we het. Maar dan de Elohei Avotenu. Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov. En waarom staat er niet Elohei Abraham, Yitzchak, Yaakov? Dat is de gewone vorm is. Antwoord, dit is een citaat van Moshe voor de brandende brambos. Die zegt, wie bent u eigenlijk? En dan zegt God, ik ben de God van Abraham, van Yitzchak, van Jacob. Ja? Dus in deze woorden. Het citaat is behouden. Dat is ook een reden waarom in die versie met de vrouwen er niet gesproken is van Elohe Abraham de Sarah, Yitzchak Rivka. Ja? Want dan breek je het citaat, dat moet je niet doen. En hier wordt dus gezegd, die Baal Shem Tov uitleg, die we voorin in de leerstukken hebben in de Siddur, dat Elohei Avoteinu, dat is de God waar we van leren en die ons geleerd wordt, de God van onze voorouders, van onze ouders, hoe we opgevoed zijn. De Elohei Abraham, de God van Abraham, is een ander dan de God van Yitzchak, is een ander dan die van Jacob. Ieder heeft zijn eigen persoonlijke beleving. Dus aan de ene kant leren we traditie vanuit. Dus leren we Joodse zijn vanuit traditie. Aan de andere kant uit onze eigen ervaring. En degene die beide heeft, staat sterk. Sommige mensen hebben alleen maar vanuit traditie, maar voelen er weinig voor. Of niks. Andere mensen hebben geen traditie meer gekregen, maar hebben het zelf ontdekt. En dat is de persoonlijke ervaring, de persoonlijke God. En als het goed is, dan heb je beide. En dit is dus waarom die begin van de Amida anders is, zegt men. Goed, het gaat op dit moment om het vaststellen dat nu is het een... hier wordt gesproken van een God die de schepper is, die de Messiaans tijd brengt en ondertussen ook bezig is, geïnvolveerd in wat in de wereld gebeurt. Dat is de reden waarom mensen in opstand raken en boos worden over wat er in de wereld gebeurt, over de Shoah, en God verantwoordelijk houden. Als God niet geïnvolveerd zou zijn, was er geen reden om boos te zijn. We hebben ook verwachtingen. We hebben verwachtingen dat het een rechtvaardig en een liefdevolle God is. Als het zich niet gedraagt naar onze verwachtingen, worden we teleurgesteld en boos. Want wij willen ook ageren in de vorm van imitatio Dei, heet dat in Jiddisch. God, nou, zoals God handelt, zo doen wij het ook. Ook in de leerstukken. Hij heeft Adam en Eva gekleed, dus wij moeten nagekleden. Hij heeft Abraham bezocht na zijn Brit Mila, dus wij moeten de zieken bezoeken, et cetera, et cetera. Dus er zit heel veel vast aan de God die in de geschiedenis is. Dit is ons basis en ons uitgangspunt. Weer wat we hadden in de Bragot voor het Shema, begint met de schepping. De derde bracha was Messiaans tijd. Het middenstuk is Torah en hoe we leven ons gedragen als Gods partners. En dat zit in deze bracha op dezelfde wijze. Dus die overgang zit erin. De tweede bracha, die ook vast is, en jullie zien in dit overzicht staat dat er wel met invoegingen zijn. En die invoegingen, die zie je hier in kleine letters, hè, aangegeven wanneer ze komen. En we zullen straks zien dat op de feestdagen komen er veel meer invoegingen, veel langer. Maar ze zitten in de bracha, dus de bracha blijft, de basistekst van de bracha blijft dezelfde. Alleen maar zitten dan, wordt die uitgebreid met toepassingen en toespeling op het godswerken in de geschiedenis, in het vieren van die dag, in de beleving van die dag. De tweede bracha is de antipolen. We hebben de these en de antithese. En dan krijgen we de synthese aan het einde. Dit is de antithese. Want zoals de geschiedenis duidelijk in de eerste bracha een lijn is, heeft een begin en een eind. Hier is het Kohelet, prediker, er is niets nieuws onder de zon. Enkel gadastagat ha-shemesh. En alles herhaalt zich. Het is een constant kringloop. Het is bijna hindoeïstisch. Lees het even stil. Ja, iemand dit hardop leest?
Ja. De machtig tot in alle tijden eeuwige, u die velen tot hoop bent, u die de doden doet voortleven. U laat de wind waaien en u laat het regenen. Met allen van de wind van alle kracht heeft gestrand. Het grote barmhartigheid met de doden voortleven. Hij ondersteunt hen die vallen, en deze zieken, blijft gevangenen, en hij vertrouwt aan hen die slapen in het stof. U machtige heerser, wie kan het u worden vergeleken, koning die dood en leven geeft en die redding doet ons uit?
Ik heb een vraag.
Ja.
Waarom die vraagteken? Aan het eind van de tekst.
Wie is als u? Is de vraag.
Oké, want hier bij de eerste tekst is er geen vraagteken.
Dat klopt, omdat de Hebreeuws in deze dingen geen vraagtekens heeft. heel zeldzaam om in een situ een vraagteken te zien of in de nacht. Hè? Dat zit in de grammatica van de structuur van de zin. En in de toon van je stem. Nou jongens, wat staat hier? Wat zegt deze bracha?
Blijf.
Zeg dat nog eens.
Nee, wacht. Even.
Waar komt die? Waar heb je laatst die uitdrukking gehoord? The circle of life. Waar heb je laatst die uitdrukking gehoord? Aan het einde van Lion King. Ja, dat is... Ja. Je zei dat. Goed zo. Ik heb een hele droge gehouden. Over Lion King en die uitdrukking. Want Joods gesproken is het een gevaarlijk gebeuren. Want wij praten over vooruitgang. Geschiedenis herhaalt zich niet. Qohelet geeft een minderheidsstandpunt weer, die wij niet huldigen. En wat doet dan deze tekst hier?
Is dat ook eens daar dan doden tot voorgeven dat ik ja. Als ik zo logisch tekst zou lezen, zou ik
het
niet heel
cyclisch
interpreteren.
Goed. Laten we dat aan mij eerst doen.
Want melk me niet we magier.
Ja, nee, het is goed. Wat betekent de uitdrukking mechaye hametim? Iemand, iedereen sprekers. Wat is mechaye hametim?
De doden tot leven
brengen. Ja? Hoe stel je dat voor?
Je hebt verschillende, je kan het dus, op verschillende manieren zien, denk ik.
Wat is de oorspronkelijk bedoelde manier?
Komt er weer tot leven, mensen die dood zijn. Tzaddikim in
het
geval. Tzaddikim, die komen weer tot leven.
Wat gebeurt als Mashiach komt? Autografen, hè? Vandaar dat de traditie is om overleden te begraven met de voeten naar het oosten. Ja, nou ja, precies. En vandaar de voorkeur om begraven te worden bij Schiphol. Maar dan kan je snel weg.
In hoeverre geloof ik in Lyon?
Ik kom er wel. Oorspronkelijk is het, kijk, het heeft te maken met mensbeel en met een ziel. De traditionele Joodse kijk, of de Bijbelse Joodse kijk, was ongeveer als de Grieks een Hades, een schimmelrijk, de Sheol. Als je sterft, dan ga je het graf in, dan ga je naar beneden, dan ga je daar op een of andere merkwaardige wijze iets wel een bestaan in een hiernaam als die onduidelijk is. Maar Lohametimi, halleluja, de doden prijzen God niet, maar wij die leven mogen het doen. Allemaal in die psalmen dingen komen dat voor. Er is in de tijd na Babylon, in Babylon, ideeën ontstaan over de scheiding tussen lichaam en ziel. Dat vind je in Qohelet, als stof keert tot stof zoals het was, en de geest keert tot God die haar gaf. Dus in dat embryo, op de 40ste dag gaat de ziel, wordt ingeplant in de foetus. Dus de eerste 40 dagen van de zwangerschap is het alleen maar een beetje water, wat cellen, wat dingen, maar geen leven. Dus en zo'n beginnend embryo is niks. Het wordt dan pas iets wat een mens kan worden na de 40ste dag. En dan, als een mens sterft, dan gaan die twee delen uit elkaar. Maar het eerste deel, dat er is maar een mens, is blijven bestaan. En als die ziel in de foetus komt, daarna kan je niet meer onderscheiden tussen ziel en lichaam. Waar in het lichaam zit de ziel? Als je een been amputeert, amputeer je dan ook een stukje ziel. Dat is een middeleeuwse vraag. Maar ja, je hebt dat ook in de ideeën van als een been geamputeerd wordt, dan moet hij dat been bewaren, zodat hij samen met het rest wat hij gaat begraven kan worden, want als de persoon weer uit de graaf opstaat, moet hij toch compleet zijn. En vandaar natuurlijk dat crematie mag niet, want in crematie bederf je dan het lichaam. Ook van die 6 miljoen. Dus die hebben geen kans om weer op te staan in dit beeld. Het is een heel moeilijk, moeizaam hanteerbaar beeld. Uit bepaalde tijd. Maar die is zo sterk geworden, benadrukt. Het lichamelijke weer opstaan. Omdat het kwam in de conflict en de strijd met het beginnende christendom. Want het werd in die tijd besproken, heel veel. Van, wat is dat nou? En de christenen, de woordende christenen, zeiden van, je twijfelt? Wij hebben het meegemaakt, we hebben het gezien, het is gebeurd. Kijk naar Jezus, uit het grond, opgestaan. De leerlingen hebben we gezien. Het bewijs, volg degene die dat heeft gedaan. Dat is het. En dat spreekt natuurlijk ontzettend aan. Dat is heel duidelijk. En vandaar dat je bij die mensen zeggen van ja, en in de Tenach komt dat niet voor. Er staat alleen maar in Daniel, dat is de enige plek, dat aan einde der tijd zullen er mensen opstaan om beoordeeld te worden. Maar dat staat niet alle mensen. Dus, wat? Nee, men heeft het wel terug kunnen vinden in de Shirat Hayam, in een voorbeeld geven. Shirat Hayam, pagina 54. Ik blijf hierover wat praten, want dit is een ontzettend belangrijk concept.
Waar staat het precies in de
Sorry?
In
Daniel? Ja, er is geen beschrijving van, er is alleen maar een noemen van. Ik heb precies voor opzoeken straks.
Oké, okay, want er is zelfs een deur die dicht is in de muur van de Jeruzalem, waar blijkbaar zelf hij door die deur heen kan.
De Mashiach zal door de Gouden Poort gaan. Klopt. En dus heeft men een begraafplaats geplaatst daarvoor, want hij is een Kohen en mag dus niet binnen. De poort is dichtgemetseld, de begraafplaats ligt, hij kan niet door de begraafplaats heen en hij kan niet door de poort in om de marcheer tegen te houden.
Is dat beschreven in
Daniel? Nee, helemaal niet.
Waar staat dat?
Sorry, dit is, oké, kom wel terug, maar dat is een totaal ander onderwerp. Nou, laat ik dit hier eerst doen. In Shirat Hayam begint. Dit is dus na de doortocht van de zee, staat op de vorige pagina, en heeft men dit lied gezongen. Dat is een dagelijks lied, een lied van de bevrijding van de overlevenden. Het Egyptische leger is verdronken enzovoort. En dan staat er, Az Yashir Moshe. Vertaal dat voor me.
Dan zal Moshe
zingen. Waarom staat in de vertaling toen zongen Moshe?
De kinderen van Israël.
Ja?
Ook niet.
Sorry? Ja, dat komt later, Mirjam. Dat komt later. Maar hier, Az Yashir Moshe, qua tijd, is toekomstige tijd. In die tijd zal Moshe in Israël zingen. Ah, zegt men, in welke tijd? Als de Mashiach gekomen is, als de doden opstaan, dan zullen we zingen. Ja? Dan zal Moshe en heel Israël uit zijn graven opgestaan zingen. Dit is het bewijs dat in de Torah wordt gesproken over de wederopstanding van de doden. Omdat het dat niet betekent. Het als is een woord dat kan betekenen verleden tijd en toekomstige tijd. En tijdens en überhaupt. Dus het is, de vertaling is correct. Maar als je het zo leest, kan je het ook op de andere wijze begrijpen. En zo zijn er 10 van deze citaten gevonden in Torah, in de profeten, in de Ketuvim, waaruit men laat blijken dat de doden zullen weder opstaan. En die lijst wordt nog altijd door orthodoxe begrafenissen voorgedragen. De bewijzen dat er wordt over wederopstanding gesproken in Tanach. En dat is belangrijk in dat gevoel, afzetten tegen de wederopstanding die zo zichtbaar is in de christelijke traditie. Daar komt het vandaan. En vandaar dat gezegd is, wie niet in de fysieke wederopstanding van de doden gelooft, zal zelf niet opstaan. Nou, ik heb geen deel. En nog gelijk
je olam abba. Is deze gedachte ontstaan door invloed van andere culturen?
Het is, jazeker, jawel, er is veel uitwisseling van alle soorten van ideeën, gedachten, zeker wel. En zeker in die tijd van het Hellenisme was er heel veel van alles, invloed. Ja.
Geloofde men daarvoor wel in een opstanding, of is het pas...
Nee, dat is daar gekomen. Ja, daarvoor was alleen maar Sheol en de onderwereld en verder niks, dat was afgelopen. En hier komt dus, en het is dan een tegenstelling, het is scheiding lichaam en ziel, waar de lichaam sterft en de ziel keert tot God. Dat is één kant. De andere is, de mens sterft en wordt begraven en gaat weer opstaan aan het einde der tijd. En dat is wat in Mechaya Metim zit. En we hebben hier in mijn jonge jaren een hele discussie over pastoraal werk in de bejaardenhuizen. En de orthodoxen zeiden, liberalen mogen niet meedoen. Want als je niet met overtuiging kan praten over de wederopstanding uit het graf van het einde der tijd, hoe kan je dan pastorale hulp verlenen aan de oudjes? Ja?
Nou. Maar dat betekent dus ook wat ik net vroeg, dat het niet per se zo is dat liberalen om hier ook niet
krijgen. Nou, dan kom je dus in de problemen. Als je dat nou niet wil, en Maimonides heeft er ook uitgebreid over geschreven, en hij schreef in de Morgen de Woegim, in zijn Griekse dolenden, dat dit Megiametim betekent niet een letterlijk en fysiek wederopstanding, maar het betekent het voortleven van de zielen in het hiernamaals. Daar werd hij waanzinnig voor, ook daarvoor aangevallen. En dus heeft hij in de Yad Chazaka, in zijn halachische werk, geschreven, nadat men begraven is, aan het einde der tijd komt de wederopstanding, de fysieke wederopstanding. Maar ook dan blijf je niet eeuwig leven op aarde, maar ga je weer dood en dan gaat de ziel verder leven in het hier. Goed, nou. Zo vindt men een oplossing voor alles. Maar dit is een van de strijdpunten en het probleem in het vertalen van de Gehemitim. Je zal in de Amerikaanse reformboeken deze woorden niet zien. Je zal de Gehakol zien. Notea betogeno Gehe Olam. Zoals die in de Bracha van de oproep bij de Torah staat. Die het eeuwige leven in ons heeft geplant, dat soort van formuleringen. Dat gebruiken de Israëli's ook, want die kunnen niet manipuleren met de vertaling. En wij hebben dus een tussenweg gezocht in een vertaling en zeggen, die de doden doet voortleven. En dan zegt men, hé, wat betekent dat? Dan zeggen, nou ja, wat je op dit moment wil dat het zal betekenen. Want het kan fysieke wederopstanding betekenen, het kan betekenen opgaan in het nirvana. Het kan betekenen dat de ziel voortleeft bij God, in Gods nabijheid, onder zijn troon aan de rechterkant, waar ook de rest van je familie huist en je het gezellig heeft in de toekomst. Vul maar in. Het is vaag genoeg om het open te laten. Ja. En als iemand mij wat vraagt, ik heb 2 antwoorden. De ene is van Moses Mendelssohn, die zei, De God die voor mij zorgt in dit leven, zal ook voor mij in het volgende leven zorgen. Dat is het enige wat ik nodig heb om te weten. En de andere is, hoe stel je je hiernaam als voor? Terug naar een embryo dat voldragen is en geboren gaat worden. En dan komen er allerlei krampen en toestanden en die wordt geperst en die wordt samengedrukt. En geen wonder als hij buiten komt dat hij huilt, dat hij schreeuwt. Want het is ontzettend eng. Als hij nou vraagt, die baarmoeder van, hoe stel je je weer naar buiten voor? Dan zal hij ook zeggen van, hoezo weer naar buiten? Als hij dan zegt, ja, je navelsteen wordt afgeknipt. Je voedseltoevoer, je zuurstoftoevoer verdwijnt allemaal. Ja? En uit deze warme, beschermde omgeving kom je in de lucht te staan en dan moet je op een heel andere wijze gaan leven. Je kan dus hier helemaal geen beeld van maken. Geen enkele voorstelling. Je kletst maar wat. Zo is het als wij het lichaam verlaten. Wat is er aan de andere kant? Hoe moet dat beschrijven? Het is een dimensie met beelden, met een bestaan waar we geen benul van hebben. We zien het wel. We zien het wel.
Iedereen komt daar altijd.
Spannend. Ja. Goed. Dus het thema van deze paragra is de kringloop. En het is dus hier een aantal. De ondersteunt degene die vallen. Bevrijd degene die gevangen zijn. En het zijn dan een soort van beeld van het jaar. Van bomen die sterven, bomen die weer tot leven komen. Mensen gaan dood, de generaties gaan door, de door waardoor. Het herhaalt zich. En dan heb je dus het contrast. Dus aan de ene kant de ontwikkeling in de eerste braga. En de herhaling en het doorlopende. Wat we in deze paragra hebben. Twee aspecten. Die allemaal van de ene God afkomstig zijn. Maar twee verschillende belevenissen van het bestaan. Waar deze op zich dichterbij is dan die andere. Maar ook in dit moet je beseffen dat er een ontwikkeling zit. Het is niet alles een kringloop. Het is een spiraal die naar boven gaat. Het af en toe een sprong weer naar beneden. Ja.
Nou, want ook in een cirkel zit ontwikkeling eigenlijk. Want die gaat van diep. En je merkt het pas als je weer boven bent.
Ja, ja. Maar de, want, goed. In ieder geval goed. Ja.
Ja.
Dit is de tweede braga. De derde is dan de Kedushat Hashem. Dat is op pagina 74, anderhalve regel. Dat is dezelfde tekst die je 's avonds hebt. En die heb je dus 's morgens en in de Musaf en in de Mincha als je die stil zegt. En het is dus omdat s'avonds is de Amidah is alleen maar stil. En dus dit is de formulering van de derde bracha. En dat is dan de synthese van de geschiedenis en van de herhaling. En hier komt dan God in zijn anders zijn. Dit is de basistekst. Je vindt hem weer op pagina 200. Hou een vinger hier, want we gaan meteen terug. Pagina 224. Dat is de avond van Shabbat. En daar is het precies hetzelfde als hier. Dus je ziet het zo terugkomen. Als je de pagina omslaat, pagina 76, staat daarboven, bij een gesproken Amida gaat men hier verder. En hier heb je de korte vorm van een gesproken of gezongen Kedusha, zoals die in de reguliere ochtenddienst is. Dit is ook wat je tegenkomt in de Mincha, dezelfde tekst. En het centrale stuk daarin is die derde regel, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Beeld van Jesaja, die in de tempel dienst doet en die een visioen heeft van de tempel, de muur is open, het hele zaak is gevuld met rook en daar zit God op zijn grote troon en de grote engels met hun 6 vleugels, die staan er omheen en die zingen Kadosh, Kadosh, Kadosh. Dat betekent, die tekst dateert dus uit de tijd van de eerste tempel. Dat wil zeggen, hij is nu zo'n 2800 jaar oud of zoiets. En die wordt dus nog in die lofzang altijd als een centrale zin gebruikt in de diensten. En van de oudste stukken die we hebben. We hebben gekozen om in Tanach het niet te vertalen. Het kan natuurlijk zijn, God, de God van de legers. En in die lied van Moshe, de Shirat Hayam die we hadden, wordt God beschreven als een Ishmil Chama. En het is een strijdbare God, en God die deelneemt aan de oorlog. Oorlogsgod. Hele oude beelden. En dan vanuit de tijd van de lokale God eigenlijk, die vechten met de voor zijn volk. Dat is nog pre de echte monotheïsme. Als woord kan daar best ook uit voortkomen. Net als het woord Elohim, die dan een meervoudvorm is, de goden, die dan een enkelvoud van gemaakt is, maar als woordvorm is overgebleven. Maar het wordt ook gebruikt voor de hemelse scharen, van de veelvuldigheid van het bestaan van de schepping. Noem maar op, het is een soort van, veelvuld. Sava is een groot hoeveelheid mensen in een bepaalde opstelling dan. Vul mij eens als je het vertalen wil. Maar vandaar dat we hebben gekozen om het maar niet te vertalen, want...
Dat is
makkelijk. Ja. Nou ja, we hebben met die geëm in Psalm 92 ook gezeten een hele lange tijd. Hoe vertaal je het woord geëm? Geëm, kerni. Mijn horen is die van een reëm. Ja, een reëm is ook waarschijnlijk een eenhoorn. Zo'n mythisch dier. Hè? Ja? En we hebben dus gezocht naar een redelijk vreedzaam, maar toch wel kracht uitstralend dier. We hebben ze gekozen voor de bison. Buffer komt veel voor. Maar dan zie je zo'n Indonesisch waterbuffer. En die is niet bepaald een beeld van levendigheid. Er zijn ook andere dieren die je hebt. Maar een os is een gecastreerde stier. Dat is ook niet bepaald. Beeld wat je hebben weer. Goed. De Kedusha. We zullen naar wat meer vormen straks zien. Maar dit is dus gewoon de ene pure lofzang op God. Dit anders zijn. Want we hebben dan in de eerste bracha en definitie, we hebben de tweede bracha en definitie van wat God is en wat hij doet. En hier zeggen we van, de definities deugen niet. We gebruiken de taal alsof God een mens was om een beeld te hebben. Want we hebben geen andere taal. Maar wees je van bewust dat die uitdrukking je nergens op slaat. God spreekt niet zoals mensen spreekt. Zijn sterke hand en uitgestrekte arm is geen hand en geen arm. Maar hoe omschrijf je wat je bedoelt? Wat het effect is. En daardoor word je gedwongen om dat soort van terminologie te gebruiken. Hadden we het al gehad over het woord kadosh?
Ja.
Eén moment, sorry. Ja, hallo? Ja, sorry hoor, ik geef nu les. Ik bel je later terug. Ja, oké. Okay. Oh, oké. Okay. Bel me wanneer je kan. Oké, okay, joe. Maar het woord kadosh hadden we over gehad, neem ik aan.
Ja,
wat betekent dat?
Want ik had de vraag.
Tzadikim en heiligen. Ja. Dat tzadik is geen heilige.
Nee. Toen heb je verteld dat de tzadik is iemand die één goede daad meer verricht dan slechte daden.
Zo is dat.
En een slechte mens is iemand die één slechte
daad meer verricht. Ja. Dus je kan kamerlid zijn, ook al heb je iets gedaan wat in waar je voor gestraft bent. Je kan toch rechtvaardig zijn. Ja? Maar heilig, als je in de boer beslist dat ik ga een offer brengen naar Jeruzalem en ik zal deze koe offeren. Vanaf dat moment is dat een heilig koe. En mag die niet voor gewone dingen gebruikt worden. Maar dan is ze bestemd voor dat speciale doel. En daaraan gewijd, zou ik dan zeggen. Het is, basisbeding is dus gewoon apart anders zijn. En dat is dan ook het lastige. Sorry? Ja, zichtbaar, beleefbaar. Of niet beleefbaar, maar toch anders zijn. God is dus het andere, de ander. Een heilig volk zijn is ook lastig. Maar dat betekent dat hij ook aangeeft, wij zijn anders. Als je kijkt naar het zegen van Moshe bij zijn afscheid. En hij zegt, Am levadad yishkon, je zal wonen. Een volk alleen. Is dat een zegen of een vloek? Het kan allebei zijn, hangt af wat je ervan maakt. Ja? Bilam zegt hetzelfde. Een volk dat alleen woont. Ja, maar Bilam was degene die de lof zong op het volk. Dat is dus iets wat prijzenswaardig en bijzonder is. Ja, niet iedereen vindt het makkelijk om bijzonder te zijn. Uitverkoren. Dat is een mooie uitleg. Ja, speciale verantwoordelijkheid. Hoe je het ook invult, het is wel anders. Ook daar ruimte voor invulling. Ja? Het God anders zijn wordt bezongen. In een beleving. Goed, dit is de presentatie van met wie hebben we te maken en waar gaan we naartoe. En dan komen wat ik noem de messiaanse ontwikkelingen. En dan kijken we weer in die papiertje. Dan heb je daar een ontwikkeling in drie groepen die leidt tot de vierde. In de meest linker kolom. De eerste, paragraaf 4, 5 en 6, hebben te maken op een individueel niveau met de geestelijke voorbereiding op het rijp worden geestelijk voor de stappen naar perfectie en vervolmaking toe. Zoals is de Messiaanse tijd zou willen ingaan. Dat is hoe je dat normaal zelf kan doen, dagelijks. En dat is hoe het zal gebeuren als de tijd aangebroken is. Hoewel Het is maar de vraag of de tijd al aangebroken is, of dat u door je voorbereiding helpt de tijd te bevorderen. Ja?
Ik heb een vraag, want ik heb, nou, volgens, want je hebt het verhaal van het toren van
Babel.
En volgens mij de moreel van het verhaal was dat wij niet te veel naar perfectie mogen streven. Want wij, het streven was om dichter bij God te komen en hij heeft het verwoest om...
Nee, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet dat dat het idee van het verhaal is. Het idee van het verhaal is, God zegt, vermenigvuldig je en vul de aarde. En wat deden ze? Ze gingen bij elkaar wonen en ze bouwden een toren en zei, niemand mag verder weg dan dat die toren kan zien. Dit is de macht van de eenheidsstaat. Men had weinig woorden, men sprak dezelfde taal, het moest homogeen zijn. Geen dissidente meningen. Geen discussies.
Fascist.
Ja? En dat was geen streven naar perfectie. Dat was streven naar uniformiteit en robots. En dan bouw je daar een muur omheen en dan heb je Oost-Duitsland. Of Noord-Korea. Dat soort van samenleving. Dat was niet de bedoeling. De bedoeling was, verspreid je over de aarde en vul die. Dat was de opdracht. En dit was dus, en dit was dus precies het tegenovergestelde van wat... En wij gaan laten zien hoe wij het doen. En dan zegt de Midrash, men ging de hemel om God van zijn troon te stoten. Zet ook de Babylonische hoge ziggurats die het waren. Beeld. Maar hoe zijn de talen te stand gekomen? En om de enige manier om het onmogelijk te maken. Om zo bij elkaar, dat was om in te planten. Dat er inderdaad verschillende meningen, verschillende opvattingen, dissidente dingen, allemaal ging gebeuren. Dan ging je mensen op elkaar. Dan moet je uiteindelijk bij elkaar komen. Zoals de uitvinder van Esperanto was een Joodse meneer, hè, in Warschau. Ik weet niet meer zijn naam. Maar dat is ook zo'n alle mensen werden broeder uit die tijden van voor de oorlog. Een hele idealistische van allemaal één taal spreken. Dezelfde taal. Ja, socialisme en dat soort dingen. Dat, nou ja, dat kreeg dus een behoorlijke klap door nog, ja. In ieder geval, hier zit dus in de elementen. Waar gaat het om? Eerst, bracha nummer 4, iemand.
De genadigde mens met kennis en leert de sterveling wijsheid. Begenadig ons met kennis, wijsheid en inzicht. Geprezen bent u, Heilige, die kennis schenkt.
Ik denk aan Slomo, koning
Slomo,
die dat vraagt.
Ja,
en aan Chabad. Chochma, Bina en Dea. Daar komt het vandaan, hè? Ja, die was afkorting. Chogma is in mijn uitleg aangeleerde, verworven wijsheid. Iets wat je vakkundigheid geleerd. Je bent een specialist en deskundig op het gebied. Ja? Bina is om een onderscheid te maken. Onderscheidingsvermogen, intuïtie, aanvoelen, vingerspitsengevoel. Daar ben je mee geboren, dat heb je of dat heb je niet. Ja. En DA is levenservaring, includeert seksuele ervaringen, relationele ervaringen.
Dat is iets wat je ook doet naar aanleiding van Bina en...
Nee, het is... De kennis waar we het over hebben, is een verzameling van verschillende soorten kennis. Het is de intuïtieve kennis, het is je vakkennis, dat wat je geleerd hebt, en het is je levenservaring op alle gebieden.
Ja.
Wat
je van anderen leert, is ook in de chochma.
Ja, het kan chochma zijn, het kan ook DA zijn. Ja. Ja? Dat zijn verschillende soorten van. Het is in vertaal met kennis, wijsheid en inzicht. Of dat verschil daarin zit, weet ik niet. Maar het is lastig om die verschillen te. En zo'n definitief interpretatie te geven. Maar het betekent dus in ieder geval. Het begint allemaal met het streven naar meer kennis, inzicht, begrijpen.
Leren.
Vandaar de nadruk. Dat is de eerste in de serie van de Brachot. Waar je al vraagt wat dus gaat gebeuren. De tweede verzoek. Hashivenu. Lees eens voor. Nu, dan ga je mij door even, ja?
Onze Vader, laat ons terugkeren naar de Torah. Onze Koning, breng ons tot uw dienst. Laat ons verheugd één keer komen en naar u terugkeren. Geprezen bent u, Heilige, de wil dat wij tot één keer komen.
Oké. Wat is Teshuva? Interessant, in deze bracha heb je ook daar Kovenu Malkenu. En we hebben eerst Hashivenu Avinu. En dan de tweede is Malkenu. En daar komt de Teshuva. Dus, het is de feestdagen. De intuïtieve weerklank. In de woordcursus. Wat is Teshuva? Wat is Teshuva?
Het is een reactie. Reactioneren. Het kan antwoord zijn op vragen.
Herstel. Reset. Ja, een reset. Even, ja. Ja. Hoe heet het? Reinstall defaults.
Er is iets gebeurd. Huh? Je bent bijvoorbeeld niet. Of
het is het besef van. Maar in wezen terugkeer naar je ware zelf. Ja? Niet laten misleiden, invloeden van buiten. Omdat in principe de mens goed is. Er is ook discussie over. Die ochtend begint met Elohai. Elohai Neshama, Shanatat Abitu Orai. De ziel die je mij gegeven hebt, is puur. Is rein. Je bent in wezen een goed mens. Zorg dat je dat blijft. En als het misgaat, en dat doet het, dat je dat weer herstelt.
Ja, ja, verschillen wij van mening, denk ik, met de katholieken. Die zeggen juist, je bent in wezen een slecht mens.
Bij überhaupt de hele christelijke denk, dat is onderdeel van de scheiding van lichaam en ziel. Hè? Want de lichaam is slecht en de ziel is puur. En daar is een strijd in de christelijke denken tussen die twee, de lagere en de hogere instinct. We hebben het ook wel, en de goede en de slechte neiging. De goede neiging en de neiging tot het slechte. Dus dat die tweestrijd er is duidelijk. Maar die is veel uitgesprokener en het begint met de overheersing van het slechte. En de christelijk denk je moet door de genade gered worden. En dat hebben wij dus niet. Dus dit is de tweede. Het is kennis tot inzicht komen en dan is het de consequenties daarvan nemen. En met het inzicht wat je hebt, de kennis die je hebt, proberen zo'n zuiver mogelijk van jezelf uit te leven. Dat is nummer twee. Nummer drie. Nummer zes. Oh, sorry, nummer zes, ja. Ja.
Onze vader, schenk ons van zijn opgeschoten. Onze koning, wij hebben bewust overtredingen begaan. Schenk ons genade, want u bent vergevingsgezind. Geprezen bent u, Heilige, die in zijn genade veel vergeeft. Zie onze ellende.
Nee, zover. Wat staat daar?
Nou, ik heb een beetje in de war van de zin, we hebben bewust overtredingen begaan. Soms kan het ook als onbewust gebeuren.
Dat is zonder meer zo, maar wat onbewust gebeurt, gebeurt onbewust. Maar wat bewust gebeurt, is een andere kwestie. Ja.
Maar hier komt het inderdaad om, het gaat hier inderdaad om vergeving, persoonlijk, als ik het zo zie.
Ik denk,
een hele gezonde wijze naar jezelf kijken, dat je mens bent van vlees en bloed.
En waarom moet God ons vergeven?
Omdat wij...
Nu?
Hm? Ik denk dat we, ja, omdat God wij moeten vergeven.
Het is zeer de wij moeten onszelf vergeven.
Ik denk dat hij zichzelf nou vergeeft misschien.
Ja, het is een imitatio Dei beeld, denk ik, van als God vergeeft, dan horen wij ook te vergeven. Niet alleen onszelf, ook de ander. Die ruimte moet je, maar je moet ook jezelf kunnen vergeven, anders kan je de ander niet vergeven. Vergeven betekent niet dat je vergeet.
Dat denk ik
dus. Ja, het is, beeld is van de spijkers die in een plank slaat, kan je de spijkers weer uittrekken, maar dat gaat er blijven. De situatie keert nooit terug tot wat die was. Zeker met bewuste overtredingen. Maar als je niet vergeeft, dan blijf je jezelf de wonden openrijden aan die spijkers die er nog zitten. En dan verbiedt u je eigen leven. Niet dat van degene die niet vergeeft, maar je eigen leven.
Kan het wel eens voorkomen dat iemand niet vergeeft en ook niet vergeet?
Zeker. De meesten. dat is de meest normale reactie.
Je hebt een uitdrukking, het is christelijk en ik uitdrukking. To forgive is divine.
Ja.
Vergeven is.
Ja, omdat het soms zo ontzettend moeilijk is.
Nou, met betrekking tot de show aan, ik sprak laatst iemand en die zei, ik zou dat nooit vergeven, omdat het is zo.
Zo goed te gaan.
Dat is zo doelbewust uitgevonden destijds. Dat is gewoon, dat is niet te vergeten. Het mag ook maar niet vergeten worden.
We komen er vandaag niet door. Dit is de vraag van de farao. God zegt, ik zal zijn huid verhuiden, zodat dit volk niet laat gaan, en dan zal ik hem daarvoor straffen. Wat is dat nou? Dat je eerst iemand bewust en vergrijp laat begaan en dan straf je hem daarvoor. Dat kan toch niet? De ontwikkeling, zeggen we daarbij, als je goed de tekst kijkt, is de eerste 5 keer in farao zijn huid zelf verhuid. Daarna heeft God het gedaan. Dat is een manier van omschrijven dat de gewoontevorming, noemen we dat. Je raakt schaar mitzwa, mitzwa. De beloning voor het doen van 1 mitzwa is dat je nog een mitzwa doet. De beloning voor 1 overtreding, straf 1 overtreding, is dat je nog een overtreding begaat. Gewoontevorming. Farao was zodanig in de prestigeslag, in de escalatietrap gekomen, zover, dat hij niet meer terug kon. Dan wordt gezegd, God veroorzaakt dat. Dat zit in de natuur. Dat heet in de theologie radical evil. Radicaal kwaad. En dat zijn, we gaan altijd uit van teshuvah en terugkeer dat mogelijk is. Maar er is een categorie, gesymboliseerd door farao, waar het niet te vergeven is, maar er geen weg terug is. En dat zijn degenen die over de schijf gaat. Ik heb het geleerd, de eerste keer was een beschrijving van twee Turks soldaten met een Armeense moeder en haar baby. Het is dus tijdens die genocide in Armenië. En die soldaten lieten het kind met een pistool spelen. En dan pakte hij het pistool en schoot het kind door het hoofd. Hoe maak je een moeder kapot? Sophie's choice. Ja. De opzettelijke, sadistische vreedheden begaan om de ander kapot te maken. Zijn onvergeeflijk. Dat is de categorie. Ja. En daar is geen terugkomen van. Dat is niet te vergeven. Daar hoort zoveel in de Shoah ook bij. Dus even voor duidelijkheid, want ons denken gaat uit van de Shoah en de mogelijkheden altijd terugkeren. Het is niet zo. Ja. Hier, vergeef ons, dat betekent dat we nog niet zo ver zijn. Men kan ons nog vergeven. We zijn te vergeven. Ook voor wat we bewust verkeerd hebben gedaan. En dus, in de herhaling hier zit, pas op. Dat je niet te ver gaat in wat je uitspoort. Want op een gegeven moment lukt dat niet meer. Nou, deze drie heeft allemaal te maken met je geestelijke gesteldheid. En dat een dat brengt jou in een individueel niveau, op een messiaans niveau als het ware. Daar krijgen we de tweede set. Zullen we eerst een paar minuten stoppen? Ja? Oké. Okay. 30 seconden van nu. Is er nog wat thee? Dankjewel.
Hier uitschrijven. Lisbeth.
Zal ik deze stoppen? Zullen we stoppen? Ja.